In deze aflevering spreek ik met cardioloog Dr. Remco Kuipers over cholesterol, lean mass hyperresponders, verzadigde vetten, metabole gezondheid en wel of niet keto. Remco, welkom in de Keto Podcast. En ik ben echt heel blij dat je de tijd hebt willen vrijmaken om met mij deze podcast te maken. En met jou wil ik het heel graag hebben over het spanningsveld wat is ontstaan, hè, over ketogeen eten, low carb, high fat en hartgezondheid. Ik denk dat er daar nog wel wat misverstanden over bestaan, aan beide kanten overigens. En ik wil geen discussie gaan voeren, maar een heel reëel gesprek met de juiste nuances over waarom koolhydraatarm, waarom eventueel vetrijk of juist niet. Maar eerst, voordat ik dat we gaan start gaan, wil ik jou eigenlijk vragen, voor de luisteraars die je nog niet kennen, om je even voor te stellen en te vertellen wie je bent en wat je doet.
Ja, nou dankjewel Luzette. Ik ben Remco Kuipers dus. Ik ben werkzaam als cardioloog. En ik ben opgeleid initieel als apotheker, dus eigenlijk als farmaceut, studie farmacie. Daarna ben ik via de zijinstroom geneeskunde gaan doen en zo uiteindelijk cardioloog geworden. Maar in die tussentijd heb ik, terwijl ik aan mijn beginjaren van de farmacie of van de geneeskunde bezig was, ook nog een promotietraject afgerond. En dat zit een beetje op het grensvlak van farmacie en geneeskunde. En dat was in de klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde bij wellicht een aantal bekende professor Frits Muskiet. Ja. En mijn onderzoek ging over de evolutionaire geneeskunde. En eigenlijk dus het evolutionair denken over gezondheid. En op die manier ben ik eigenlijk altijd onderzoek blijven doen. Heb ik onder andere tijdens mijn promotieonderzoek niet alleen vetzuren, hè, de omega-3 vetten, maar ook vet, verzadigd vet, koolhydraten, allemaal bekeken. En uiteindelijk natuurlijk als liefhebber van cardiologie, ook toen ook al hoor, veel naar de invloed van allerlei leefstijlcomponenten op ons cholesterol gekeken. Dus ja, dat zal ook nog wel aan bod komen vandaag.
Was wel, ja. Nou, dankjewel. Het leuke is, ik heb ook al van jou les gehad, heel lang geleden alweer. Want je doet van alles, waaronder lesgeven inderdaad over dit onderwerp. Dus dat vandaar dat we elkaar wat langer kennen dan vandaag. En we kennen elkaar ook via Ancestral Health. Dus we lopen al een tijdje samen op, zal ik maar zeggen. En het interessante vond ik om jou eens te vragen voor de podcast, omdat een tijdje terug was een cursist van mij. En die had zich aangemeld voor mijn opleiding, voor ketogene therapie. En die zei, nou, ik was helemaal verbaasd, want ik was bij mijn cardioloog. En die adviseerde mij om toch maar te gaan kijken of ketogene dieet niet iets voor haar was. Dus toen dacht ik van, nou, dan kan ik jou eens een keertje gaan vragen om een wat genuanceerder beeld te schetsen. Dus daar was ik heel benieuwd naar. En om gelijk met de deur in huis te vallen, je hebt natuurlijk een veel bredere achtergrond dan dat, maar in welke gevallen zou jij aan iemand wel een ketogeen voedingspatroon aanraden? Zijn er speciale voorbeelden bijvoorbeeld?
Ja, nou, ik raad het best wel vaak aan eigenlijk. Ik werk natuurlijk als cardioloog. En als cardioloog zie je heel veel patiënten die best wel een hoog risico hebben op hart- en vaatziektes. Sterker, het vaak al gehad hebben. En als je dan de verschillende risicofactoren afgaat, hè, dan is het LDL natuurlijk in principe bij de meeste mensen dan wel behandeld. Maar ik zie dan toch wat mij betreft nog mensen met een heel hoog risico rondlopen. Waarbij ik het residuale risico vaak zie in een BMI die fors is. Gecombineerd met een hoog triglyceride en een laag HDL-gehalte. Nou, ja. Vaak nog met andere factoren zoals bekende jicht, CQ en aangetoond hoog urinezuur. Dus metabole parameters waar ik wel naar kijk.
Ja.
En in dat soort gevallen ga ik vaak het gesprek aan over het overgewicht. Probeer ik een beetje af te tasten of zo'n patiënt zelf ook doorheeft dat dat een risico is. Of diegene zelf ook de relatie ziet tussen het overgewicht, de hoge bloeddruk, het hartinfarct. Wellicht zelfs triglyceriden, HDL zien ze eigenlijk nooit. Hè. Er zijn ook al een heleboel artsen die dat niet zien.
Nee.
En dan ga ik het gesprek aan in hoeverre daar alles aandacht aan besteed is, alles moeite in gestopt is. En als dat al wel zo is, wat in best wel wat gevallen ook toch wel zo blijkt te zijn. Hè, die mensen die hebben echt wel door dat overgewicht niet goed is.
Ja.
En dan heb je ook al een aantal die ook zeggen, ja, ik heb ook echt wel heel veel geprobeerd. Ja, dan ga ik toch vaak het gesprek ook verder uitdiepen. En dan zeg ik, nou, wat heb je dan gegeten? Nou, als daar ook nog eens vrij veel uitkomt, dat ik denk, ja, ik weet niet hoe ik dit nog echt beter krijg. En dan heb je toch steeds weer een trechter effect dat er steeds minder mensen overblijven. Maar als je dan uitkomt bij mensen die echt zeggen hun best te hebben gedaan, ja, dan ga ik uitleggen wat insuline kan doen. Hè? En zeker als je dus koolhydraten blijft eten, dat je continu alles wat je eet, als het koolhydraten is, ook weer om blijft zetten in vet, terwijl je een hongergevoel houdt. en maar dikker wordt, terwijl je steeds minder probeert te eten, ja, dan ga ik ook echt wel adviezen geven in de richting van ketogeen.
Ja, je noemt daar een aantal hele cruciale punten. Ik hoorde verhoogd urinezuur, ik hoorde hoog triglyceride en laag HDL. Ik heb geleerd onder andere dat die ratio tussen triglyceride en HDL een hele belangrijke ratio is om mee te nemen in die beeldvorming. En als ik dat vertel aan mensen, dan kijken ze mij aan met zo'n blik van: nee joh, dat is niet zo. Blijkbaar weten heel veel artsen hier nog niet van. Wat is jouw ervaring daarin? Of,
Ja, mijn ervaring is dat heel veel artsen helemaal geen ervaring meer hebben. Hè, dat het ook eigenlijk grotendeels genegeerd wordt. Hè. Dus mensen doen een lipideprofiel, maar negeren voortaan het lipideprofiel. Want ze kijken alleen maar naar het LDL.
Ja.
Ja, ook omdat het eigenlijk heel lastig is. Hè, wat moet je er nou mee? Hè, want wij zijn als artsen natuurlijk helemaal niet opgeleid. Hè, dus ja, helemaal niet. Ik overdrijf het wellicht wat. Hè, maar we hebben echt bedroevend weinig informatie gehad over leefstijl. Ja, en dan mist dus totaal de kennis over nou ja, het metabool syndroom. Hè. Dat is echt iets wat ik ook pas na mijn, of in mijn promotieonderzoek heb ontdekt. Terwijl het in de opleiding net zo goed benoemd had kunnen worden. Ja, en daar vallen die triglyceriden en het HDL in. Ja, je kunt er een ratio van maken. Ik zeg altijd tegen mensen, kijk gewoon naar je triglyceriden en naar je HDL. Is er één van de twee afwijkend, is dat niet goed? Zijn ze alle twee afwijkend? Ja, dan zal die ratio nog afwijkender zijn. Hè. Dus
Ja.
zo moeilijk is het niet.
Nee.
Maar als die een van die twee afwijkend is, dan zegt dat eigenlijk al dat er metabool wat aan de hand is. En ja, dat verhoogde risico, dat verdient aandacht. Hè. We weten ook eigenlijk in de cardiologie best wel dat het residuele risico waarschijnlijk voor een groot deel is terug te voeren op daarop. Hè. Dus naast LDL, als je dat helemaal tot het bijna niks verlaagt, hou je nog heel veel risico over. Ja, dat komt niet uit de lucht vallen. Hè. Dat is voor een groot deel simpelweg dan weer toe te wijzen aan een ander groot risicoprofiel. Zijnde hè, dat metabole syndroom waar eigenlijk alles wat ik net benoemd heb bijhoor. Hè? Dus, dus
Ja.
overgewicht, ja, dan wel de buikomvang, de triglyceriden, het HDL, de hypertensie en de diabetes, dan wel prediabetes. Ja, veel collega's hebben daar toch niet zoveel verstand van. Die slaan dat een beetje over, kennen ook niet de relatie tussen hyperinsulinemie en die problemen die we net noemen. Ja, en wat moet je ermee als je er geen verstand van hebt en het enige middel wat je er wellicht voor kent, ja, de fibraten om triglyceriden te verlagen, ja, dat schrijft de vasculair internist dan voor. Ja, dus
Ja.
mijn cardioloog-collega's zullen daarvoor eerder verwijzen. En ja, een HDL verhogen, ja, to be honest, al die trials zijn negatief. Hè? Dus de medicijnen die we daarvoor hadden, die zijn gelukkig ook niet van de markt. Want ja, het HDL ging wel omhoog, maar de sterftekans ook, ja.
Ja,
Geeft al aan, hè? Dus dat het in pilletjes niet gezocht kan worden, dan wordt het voor de gemiddelde dokter ook eigenlijk te ver van zijn bedshow.
super interessant. Want ik krijg zo vaak mails en berichten van mensen die zeggen: ik wil graag ketogeen gaan eten. En sinds ik dat doe, is mijn LDL verhoogd. En mijn huisarts of mijn cardioloog of ander behandeld arts wil dat ik ermee stop. Want ik sta nu op het traject om een hartaanval te krijgen binnenkort.
Ja.
En dan probeer ik ze altijd te adviseren om breder te kijken dan alleen maar LDL. Maar naar welke markers zou jij willen dat mensen gaan kijken, behalve HDL en cholesterol, triglyceriden? Ja, welke markers zijn nog meer van belang om een metabole gezondheid in kaart te brengen?
Ja, de meest makkelijk meetbare zijn natuurlijk eigenlijk die ik net benoemd heb. Hè. Als je het metabool syndroom zeg maar, gaat afvinken voor iemand, hè, dus echt die BMI, maar dan ook je vetmassa, hè, dat kun je op verschillende manieren benaderen. Hè. Je kunt het ook nog met een vetmeting doen, waar weer allemaal trucs voor zijn. Maar je kunt ja, je buik-taille-verhouding of je navel-taille, hè, je taille-heupomvang-verhouding. Ja, daar kun je ook al naar kijken, hè, wat daar dan uitkomt. Ja, en dus die hoge bloeddruk en die prediabetes, waarbij bij mij, wat mij betreft ook dat prediabetes veel meer uitgediept moet worden. Hè. Je kunt een glucose gaan meten en dat is tot in de treurnis normaal. Ik heb patiënten die dan met een ja, met eenmalige meting van het glucose van 12 bij de huisarts weer een nuchter glucose hebben en dan horen dat het allemaal goed is. Ja. Als ik dan sommige van die patiënten zie, denk ik, het is dus niet goed. Het is inmiddels 1 plus 1 is echt wel 10. Hè? Dus de patiënt heeft zwaar overgewicht en nu ook dat niet nuchtere glucose wat hoog is. Hoe lang wacht je nog tot het echt niet goed is? Dus het is ook een beetje, ja, toch prikken her en der. Hè? Dus al die waarden toch regelmatig meten en ook op andere momenten. En niet alleen het nuchtere glucose, maar meet ook eens een HbA1c of een niet nuchtere glucose. En net zoals triglyceride maten we vroeger nuchter. Inmiddels is de richtlijn ook dat je het niet nuchter moet meten. Of is het juist dat je het niet nuchter moet meten? Eigenlijk, hè, dus ook het niet nuchter glucose makes sense in the same way for me. En dat je ook daar op verschillende manieren naar dat soort parameters kijkt. En je kunt zelfs nog insuline in beeld brengen. Hè. Dus persoonlijk heb ik een tijdje lang ook letterlijk C-peptides en insulines gemeten om mensen ja, mee te nemen in ja, eigenlijk de spiegel. Je bent helemaal niet gezond. Hè? Je hebt zwaar overgewicht, dat zag je ook. Maar dat je dacht dat je een metabolic healthy person was, wat ze dan wel eens denken, hè? De paradox van de gezond overgewicht. Ja, als dan je insuline toch wel torenhoog is, en bij wijze van 10 of zelfs 100 keer de referentiewaarde, ja, dan krijg je mensen ook wat makkelijker mee om er wat aan te doen, CQ, om ze te verwijzen naar iemand die ketogeen werkt, of vergelijkbaar. Hè? En dan kun je aantonen dat het insuline omlaag gaat. Ja, dan heb je mensen veel meer ja, bij de lurven en de kladden op, dan dat ze zien dat hun nuchtere glucose nog steeds nuchter 5 is. Ja.
Ja, precies. Dat zegt helemaal niks eigenlijk.
Nee, exact.
Nee, ik heb dus echt heel vaak mensen die zeggen, nou ja, mijn LDL is verhoogd en ik krijg nu het advies om statines te gaan slikken. We hadden het net al even over LDL in de context van een gezond, metabool gezond persoon.
Ja, daar moet ik ook nog verder op ingaan, denk ik, inderdaad. Ja, want je stelde de vraag, wat zou je verder meten? Dan ben ik de belangrijkste, en wellicht diegene die je ook graag wil horen, vergeten. En want uiteindelijk hebben we het natuurlijk over LDL, hè, en dat is überhaupt al, hè, dat staat voor het LDL-cholesterol, maar eigenlijk, hè, daar wil je beter naar kijken. Hè. Het is de hoeveelheid cholesterol die op een ApoB-partikel ligt, hè, dat is eigenlijk gecombineerd je LDL. En dat is weer een combinatie eigenlijk van een karretje waarop cholesterol en triglyceriden liggen. Ja, en op die manier kun je op verschillende manieren naar die karretjes kijken. Hè? Want als je LDL-cholesterolconcentratie meet, ja, dan meet je de totale hoeveelheid of cholesterol die op dat specifieke partikel zit. Maar ja, je kunt je voorstellen dat als zo'n karretje veel voller ligt met cholesterol, of veel leger is, ja, dat je cholesterolwaarde kan wisselen terwijl het aantal karretjes gelijk is, of juist hoog of laag. Nou, dan heb je het over het LDL, zogenaamde particle size of particle number. Ja, dat zijn ook weer ja, nieuw, helemaal niet nieuw. Die zijn al tientallen jaren bekend, waarbij we ook eigenlijk wel heel goed weten dat ja, LDL-cholesterol maar ja, matig voorspellend is. Hè, dat je eigenlijk veel meer toegevoegde waarde haalt uit het aantal deeltjes dat rondrijdt. En dan gaat het vooral om dus het aantal karretjes van die ApoB-karretjes dat rondrijdt met cholesterol en triglyceriden erop. En hoe meer dat er zijn, hè, vooral dat particle number. Ja, dat is wel voorspellend voor je kans op hart- en vaatziekten. En als die karretjes dus ook nog eens minder vol beladen zijn, ja, waarschijnlijk omdat het er meer zijn, hè, dan kun je ze ook minder goed volladen. Hè. Dan heette dat dus eigenlijk veel kleine karretjes, hè, small dense LDL. Ja, daar is wel de meeste associatie voor dat de grootste kans op hart- en vaatziekten krijgt. En als je dan een bruggetje naar ketogeen maakt, hè, dan is er in ieder geval duidelijk aangetoond dat het ketogeen dieet een gunstige en een ongunstige, theoretisch ongunstige invloed op het LDL heeft. Hè? Of op de lipiden heeft. Hè? Je triglyceriden gaan in het begin vaak even omhoog, maar dan weer duidelijk omlaag. Je HDL gaat eigenlijk omhoog. En je LDL, ja, dat gaat eigenlijk bij de meeste mensen die ketogeen eten toch wel fors omhoog. Nou, fors misschien niet eens. Het gaat wat omhoog, niet heel fors, maar soms wel heel fors. En als je dan binnen die groepen kijkt, dan zie je gelukkig, misschien ook wel in de lijn der verwachting, hè, want nou ja, daar kan ik zo meteen iets over zeggen. Hè, maar dan zie je in ieder geval dat dus de particle size enorm toeneemt. Hè, dus van die small dense LDL-deeltjes zijn er steeds minder. Hè, terwijl je juist van het grootste, nou, dat noemen ze een buoyant, hè, dus in de zin van drijvend in het Engels, hè, denk aan de boei die op het water drijft. Hè, van die drijvende grote LDL-deeltjes er steeds meer zijn. Ja, en dat zijn in die zin nog steeds wel LDL-deeltjes. Dus je LDL-cholesterol gaat omhoog. Maar het aantal karretjes wat minder, dus de karretjes worden voller geladen en dat is minder aterogeen, zoals dat dan heet. Ja, wat ik net al zei, hè, dat zie je vaak in associatie, andersom ook al, hè, dat we weten juist dat het grootste risico op hart- en vaatziekten hebben de mensen met een hoog triglyceride, een laag HDL. En als je dan hun LDL bekijkt, dan zijn dat juist de typetjes die heel veel van dat small dense LDL hebben. He, dus eigenlijk weten we niet precies of het nou direct of indirect werkt. Maar draai je dit dus om door ketogeen te gaan die eten, HDL omhoog, triglyceriden omlaag, zie je op hun beurt dan ook die small dense LDL-deeltjes minder worden. In ieder geval relatief, en dat is dan nog net de crux, denk ik, hè, gaat het ook in absolute aantallen bij iedereen omlaag. Zeker als je het dan hebt bij mensen bij wie er dan een forse stijging in het LDL is. Ja, dat vind ik dan de interessante groep, hè, waar ik dan altijd me afvraag, oei, en nu?
Wat is daar aan de hand? Inderdaad, daar hebben we het al een keertje over gehad in het voorgesprek eventjes. Dat er inderdaad een groep mensen is die dus ketogeen gaan eten, die dus heel laag in koolhydraatinname zitten en wat hoog, met flink wat hoger in eiwitten en in vetinname. En die groep noemen zich de lean mass hyperresponders. En daar zien we dat de LDL soms wel kan stijgen tot boven de 8. Wat ik wel shocking is eigenlijk. Allerlei alarmbellen zou moeten laten afgaan. Heb je nog tijd gehad om daar naar te kijken? Om te verdiepen in van wat is zo'n lean mass hyperresponder dan? En is dat
Zeker.
nou een gevaar of niet?
Nou ja, ik had me er al wat in verdiept. Ik heb nog even jouw toegestuurde literatuur nog opnieuw bekeken. En eigenlijk kende ik die al. Want ik heb twee van deze mensen ook letterlijk op mijn poli gehad. Ja, met hetzelfde probleem. Hè. De huisarts in rep en roer. En misschien zelfs wel een cardioloog ook al gezien, zit ik me te bedenken. Ja, volgens mij ook al. Ja, dat zo'n LDL van in dit geval was het 7,8 dan. Hè, maar dus echt gigantisch gestegen van een pre-existent 3,5 naar 7,8. Nou ja. Dat is inderdaad wel een fenotype wat blijkbaar ook in de literatuur al bekend was. Ik was er zelf ook al mee bezig om dat te proberen in een case-serie op te stellen en aan de literatuur hier in Nederland aan te bieden, de cardioloog in Nederland. Maar dan eigenlijk ook juist met de gedachte, ja, let dus wel ook op dat als je mensen met een hoog cholesterol hebt, dat je ze echt even vraagt wat ze nou daadwerkelijk eten. Want uiteindelijk zijn we heel snel van van mening dat er statines gegeven moet worden. Terwijl je dan ook ja, eigenlijk iemand tekort doet die heel erg zijn best doet. Terwijl je met een paar simpele vragen, nou ja goed, iets uitgebreide vragen ook kunt vragen. Goh, wat eet je nou? Hè? En elke richtlijn uit de cardiologie. Daar staat in ieder geval in dat we moeten oppassen met verzadigd vet. Hè? Want dat is wel een van de weinige voedingsmiddelen waarvan is aangetoond dat het een negatieve invloed op het LDL-cholesterol heeft. Hè? Dus dat verhoogt het LDL-cholesterol. Nou, daar was ik zelf ook, hè? Ik heb daar een aantal artikelen over geschreven, notabene. Was ik best wel van mening dat dat overdreven was. En nou, uiteindelijk is dat ook in de praktijk, als je de statistiek erop loslaat, dan zie je dat gemiddeld genomen het verzadigd vet maar weinig invloed op je LDL-cholesterol heeft. Nou ja, er zijn ook mensen die niet gemiddeld zijn. En dat is de groep die jij nu noemt, hè, die lean mass hyperresponders. Dat is in ieder geval een bekende groep. Hè, en ook daar zit er wat heterogeniciteit in. Hè, want als ik dan die studie, nou, ik heb in ieder geval meer studies over gelezen. He, dan zijn er een aantal studies over die lean mass hyperresponders, die dan inderdaad na het eten van verzadigd vet echt een verdriedubbeling van een LDL hebben. Maar daar zit ook een man met een BMI van 35 tussen. He, dus het is niet altijd die lean mass. He, dus ik ben heel erg van mening dat we altijd de patiënt centraal moeten houden. En dat we moeten kijken naar individu en iemand niet reduceren tot de studie die zegt dat het gemiddeld genomen zo uitpakt.
Nee, precies.
Ja, of je nou lean mass. Of niet lean mass bent, gaat erom je bent een hyperresponder. Ja, dus in die context denk ik, als je het ketogeen dieet probeert, wat ik dus mezelf ook aanbeveel aan mensen, wat je net hebt verteld, ja, dan ben ik toch wel erg op mijn kievier om te zeggen, zorg wel dat je het LDL-cholesterol vervolgt. Ja, want als het LDL keer 3 gaat, hè, van 3,5 naar, nou, niet keer 3, hè, maar keer 2,5, keer naar, van 3,5 naar 8. Ja, ga mij dan maar wijsmaken dat je in absolute deeltjes nog steeds een reductie hebt in je small dense. He, daar moet wel heel veel large buoyant ineens bij komen. Wil er geen toename van je small dense zijn? Ja, dan denk ik ja, en dat laten die studies ook mooi zien. Een kleine aanpassing en je LDL keep het weer lekker naar beneden. Dat is dan door de helft. En daar voel ik me dan meer senang bij.
Het blijft een beetje een spanningsveld van wat is nou echt een risico en wat niet.
Ja.
We kwamen er al even eerder op van waar moeten mensen nog meer naar kijken. Maar stel dat er nu iemand luistert. Ik ken een aantal mensen die dat hebben namelijk. Die eten ketogeen of zelfs carnivore. Dat is ook weer een heel ander level van voeding. Die dus gewoon lean zijn. Hè? Gewoon een weinig vetpercentage. Super getraind. Heel sportief. Fit. Nou, niks aan de hand zou je zeggen. Maar een LDL van 8. Wat moeten zij nog meer onderzoeken naast wat je al eerder noemde? Welke waarden zijn nog meer belangrijk om uit te vinden van ben ik nou gezond of niet? Loop ik risico op een hartaanval straks of op vaatvernauwing?
Ja, nou, ik moet eerst zeggen, ik denk dat die mensen. Ik zou het zeker voor het onzekere nemen en niet willen rondlopen met een LDL van 8. Dan zou ik zeggen, ik ben een hyperresponder en dan laat ik liever anderen voor mij de kooltjes uit het vuur halen om te zien of dat op lange termijn gezond is. Want ik kan daar als cardioloog, ik word daar te zenuwachtig van. En ik ben niet alleen cardioloog, hè, dat heb ik net verteld. Ik ben veel meer dan dat in de zin van, ik heb me echt wel in LDL verdiept. Ook met alle open-mindedness van dien. En ik ben bang dat daar toch, hè, dat hoge cholesterol, want ik heb het nog één woord niet laten vallen, dat zal ik zo laten doen, hè. Maar dat zal ik meteen laten doen. Dat zal ik meteen maar doen. Het geoxideerde LDL.
Ja.
Dus we hebben risicofactoren. Je kunt zeggen het small dense LDL. Nou, ik noemde net al, als je LDL 8 is en het was 3,5, dan geloof ik best dat percentueel dat voornamelijk large buoyant is. Maar ik heb de studie niet kunnen vinden, die is er volgens mij ook niet. Wat bij deze hyperresponders je lipid fractions bekijkt op molniveau. Dus op het echt het aantal deeltjes. En
Ja.
dan denk ik, als je het aantal deeltjes keer 3 gaat, dan geloof ik niet dat, dus als je van 30 naar 100 deeltjes gaat, dat daar niet ook een toename van fractie van die small dense LDL bij zit. En als
Ja.
het al geen toename is, dan zal het nauwelijks kunnen dalen, omdat het zoveel meer LDL-cholesterol is. Ja, en daarbij dus, als je een LDL van 8 hebt, dat is die andere risicofactor die dan wat mij betreft ook gevaarlijk toeneemt. We weten dat het LDL een risico is, en misschien wel zelfs wel alleen een risico is als het oxideert. Dan weten we dat het makkelijker door de wand heen gaat, door de vaatwand heen gaat, en ook daar moeilijker weer uitkomt. Of eigenlijk misschien wel niet uitkomt. Dat geoxideerde LDL wordt daar door macrofagen bij zijn lurven zijn kladden gegrepen en er wordt een plak. Dat wordt een ontsteking in de vaatwand. Ja, als je een LDL van 8 hebt, dan heb je nogal wat circulerend LDL. Ja, en als je lever dan heel erg zijn best doet, dan nog neem ik aan dat bij wijze van net als in een reuzenrad, voordat je eruit wordt gehaald, heb je niet 3, maar 18 rondjes gedraaid als LDL-partikel. Omdat die lever druk zat is om al dat LDL van 8 te filteren en weer af te breken en weer te recyclen. Ja, ik heb ook daar weer de studie niet kunnen vinden, maar ik word er zenuwachtig van om beide mechanismes, dus meer geoxideerd LDL en meer small dense, dat ik deze mensen altijd zal adviseren. Er zijn verschillende technieken voor. Iets meer koolhydraten. Er zijn ook studies die laten zien dat als je de hoeveelheid verzadigd vet in je ketogene dieet, dat is bij sommige mensen, zeker als je zegt dat carnivore, die twee mensen waar ik aan denk, die waren allebei meer van het carnivore. Met veel spare ribs, met bacon, met eieren, met roomboter, met kokosboter, allemaal dat soort dingen. Ja, door dat te wisselen, en ik weet niet even in detail, maar volgens mij heb ik ze allebei in eerste instantie geadviseerd om vooral dat verzadigd eruit te halen en daarna eventueel wat meer koolhydraten. En beide hadden dat eigenlijk vooral met het reduceren van verzadigd al hun LDL aan een heel stuk de goede kant op. En dan liet ik het ze vervangen door olijfolie. Ja,
Precies. Ja. Ja,
dan
zo.
blijft het keto. Hoef je niet te veel koolhydraten te introduceren, maar ga je toch dat LDL al gunstig zien reageren.
Ja, precies. En ook daarin zijn nog heel veel misverstanden. Dat mensen denken, als je ketogeen gaat eten, dan moet je dus bergen roomboter en slagroom en volle kaas en volle zuivel eten. En dan kan je helemaal binnenstebuiten eten, want dat is allemaal goed.
Ja.
Dat is dus niet het geval.
Nou,
Zeker
dat is maar zeer de vraag, zeker. Ja.
Ja, dus het is wel interessant om je cholesterolwaarde stuk bij te houden. Hè? Om te blijven monitoren van wat doet het met mij persoonlijk? Wat doet het met die persoon? Wat doet het met die persoon? Wat ik nog interessant vond, daar hadden we het ook nog even over. Ik had een studie gezien of een artikel van Nick Norwitz, een Amerikaanse arts en onderzoeker. Die dus zelf een lean mass hyperresponder is. En die zag ook zijn LDL-cholesterol echt door het plafond schieten als hij in ketose was. Als hij dus extreem laag in koolhydraatinname was. En hij heeft voor zichzelf een studie gedaan om te kijken van wat gebeurt er nu als ik met dit hoge LDL-cholesterol statines ga innemen. Nou, daar daalde de LDL-waarde nog maar een heel klein beetje eigenlijk. Toen heeft hij een washout period gehad. En daarna is hij weer zo heeft hij zichzelf weer zo hoog in de LDL weten te eten. En toen is hij een andere aanpak gaan kiezen. En heeft hij elke dag 12 Oreo-cookies gegeten. Dus een beetje gewoon puur om de theorie op de hak te nemen van wat gebeurt er dan. En toen bleek dat zijn LDL-waardes veel harder daalden dan wanneer hij statines nam. Conclusie is, we durven er geen conclusie aan te verbinden natuurlijk, want het is wel heel erg extreem. Maar het is wel heel grappig en interessant om te kijken van, we weten eigenlijk nog helemaal niet alles over dat hele LDL-cholesterol-verhaal en wanneer is het nou een risico en in welke context wel en welke context niet. Dus ik denk dat het heel goed is ook voor mensen die hier nu luisteren en die misschien al advies van statines slikken gekregen hebben. Om toch te gaan zoeken naar van wat is nou relevant voor mij? Welke waarden moet ik nog meer nakijken? Hoe ben ik qua lichaamsbouw? Heb ik ontstekingswaardes? Andere markers die veel interessanter zijn dan alleen maar die LDL. Ik denk dat jij het ook op die manier probeerde duidelijk te maken. Dat LDL op
Ja.
zich alleen, hè, zegt nog niet alles. Dat is in ieder geval iets
Nee,
waar.
ik vind wel mooi dat je net zegt, natuurlijk, hè, over die man met die Oreo cookies en dat statine.
Ik
Hè,
raad
want
trouwens
uiteindelijk
niemand
heb.
aan, hè? 12 Oreo-koekjes per dag.
Nee, nou ja, eigenlijk denk ik dat je dat heel zeker niet aanraadt. Want wat je eigenlijk
Nee.
zegt is, hè, dus die Oreo-cookies doen je LDL dalen. Nou, als je dat daarvoor met een keto-dieet omhoog kreeg, hè,
Ja.
dan pleit het ervoor dat het hoge LDL dus wel heel veel boeiend, large was. En dat schop je onderuit met je Oreo-cookies, hè, waardoor je eigenlijk weer small dense gaat maken en je large boeiend wegvalt. Dus je gaat eigenlijk naar een heel atherogeen lipidprofiel toe.
Ja.
Terwijl, als je de andere bekijkt, waarom deden die statines nou eigenlijk ogenschijnlijk heel weinig op je LDL? Nou, we weten in ieder geval uit allemaal studies hè, daar kun je moeilijk omheen, hè, dat statines het risico op hart- en vaatziekten verlagen. En de vraag. Of heeft dat iets anders te maken? En als je dit zo zegt, denk ik, hé, dit laat eigenlijk heel mooi zien wat we ook al uit andere studies weten. En wat, nou ja, wat ik net eigenlijk al zei, hè, de mensen met het hoogste risico zijn de mensen met veel small dense LDL. Als je daarnaast zegt, we weten dat statines werken, dat ze de kans op hart- en vaatziekten verlagen. Nou, misschien is datgene wat gebeurde bij die ketogroep dan wel, dat statines voornamelijk op dat small dense LDL werkte. Hè, wat je dus, als je dat wegwerkt, nauwelijks een daling in je LDL krijgt, want je houdt vooral je large buoyant weer over. Dus
Ja.
dat het dan nog heel goed kan zijn, hè, als jij dus iemand met een heel hoog LDL bent, hè, dan weet je, ook al reageert je LDL niet fantastisch, dan weet je in ieder geval dat je waarschijnlijk de atherogene fractie er grotendeels uitschopt met een statine. Ja, dat
Ja.
onderbouwt wel waarom ik ook nog steeds, ja, ondanks al mijn kennis, misschien wel dankzij al mijn kennis, nog steeds wel toch wel die statine als een belangrijk middel zie.
Ja, nee, terecht. En ik denk ook de mensen die jij natuurlijk ziet in jouw praktijk, in jouw spreekkamer. Dat zijn ook mensen die al een gezondheidsprobleem hebben. Dus
Ja.
dat is ook een andere bevolkingsgroep dan mensen die nog helemaal fit en lean en geen problemen hebben verder, geen hart- en vaatziekten.
Ja.
Dat is ook weer een ander verhaal. Dus in die context moet je ook nog eens een keertje zien, natuurlijk.
Nou ja, nou trek ik als iemand, hè, die Nederland wel steeds weer wat meer naam heeft op dit gebied, natuurlijk ook wel uit den landen inmiddels juist deze groep aan, die verder nergens gehoord wordt.
Ja.
Dus in die zin begin ik ook wel wat meer specialist te worden op juist die mensen zonder enig risico, hè, zonder belaste Phenylketonuria, zonder event, bij wijze van met een calciumscore van 0, met aangetoond aanwezige atherosclerose, die
Ja.
toch zich zorgen maken over een LDL van 8. Ja, die groep, daar ga ik ook een steeds grotere, nou ja, database van opbouwen. Wat natuurlijk wel heel interessant gaat zijn voor de toekomst. Zeker als ik ze bij wijze van over 10 en over 20 jaar nog een keer terugzie.
Ja, want er zijn natuurlijk wel studies gedaan, maar die lopen niet langer dan 1 jaar. Dus dat zegt nog helemaal niet zoveel natuurlijk voor de lange termijn.
Ja, 4 jaar heb ik een keer gevonden, maar dat is het ook wel, hè. En uiteindelijk, als we het hebben over een hoog cholesterol, ja, to be honest, hè, dat weten we, dat gaat om 20, 30 jaar, hè, waarbij dat echt van invloed is. Hè. Dus dat is ook precies de reden dat ik eigenlijk schaamteloos mijn patiënten een ketogeen dieet aanbeveel. Hoewel ik weet dat dat dit als gevolg kan hebben.
Ja.
Ja, ik zeg er eigenlijk altijd bij, zie het als een interventie, een quick win, in dat jij geen vet kunt verbranden. Hè. Dus of je LDL er nou van omhoog gaat. Ik heb ze ook wel eens gehad, inderdaad, die hadden die had ik net niet genoemd, eerst in die twee casussen. Maar ik heb
Ja.
genoeg mensen gehad die hoorden mijn LDL is 5 of 5,5. En dat was daarvoor ook 3.
Ja.
Ja, daar word ik niet zo zenuwachtig van. Dan zeg ik, nou, zie dat als, hè, net zoals de gemiddelde roker die stopt met roken, die komt 10 tot 15 kilo aan. Ja, vind ik nog steeds winst.
Ja.
Had natuurlijk nog meer winst kunnen zijn als ze er niet aankwamen. Maar het is nog steeds winst.
Ja.
En dat is bij die ketogeen dieet interventie, waarbij die mensen weer leren hun vetweefsel af te breken, voor mij ook nog steeds een reden om het absoluut door te zetten en zeggen, joh, hou dat 6 weken, 3 maanden vol. En als jij merkt dat je daarna met introductie van wat meer, nou ja, in mijn geval, hè, ik noem het oerdieet of mediterraan dieet, als je dat ervan maakt van je keto dieet, en eigenlijk dat is wat Atkins ook schreef oorspronkelijk, hè, als je de Atkins boeken erbij pakt, die zegt op een gegeven moment ook terug naar of introduceer dan wat meer healthy foods, geloof ik, noemt hij dat.
Ja.
Ja, dan zie je dat hij ook niet op een heel strikt keto blijft, maar dat hij op een gegeven moment ook zegt, dit is een fase. En dan mag je weer herintroduceren. Ja, dat is wat mij betreft de crux zoals ik keto inzet bij mijn patiëntenpopulatie.
Ja, helemaal mee eens. Want ik zeg altijd bij mijn cursisten van kijken naar de context. Waarom gaat iemand een ketogeen dieet volgen? Is dat voor zijn hartgezondheid? Is dat een ander verhaal dan wanneer iemand bij je komt omdat hij een ketogeen dieet wil volgen, omdat hij neurologische aandoening heeft? Waarbij je iemand gewoon langer, hoger tijd in ketose wil houden. En waarbij misschien extra vetten of MCT-olie of kokosolie wel een middel kunnen zijn om die ketone hoog te houden. Maar dan moet je dus gaan kiezen. Wat wordt je traject en wat wil je bij deze persoon gaan bereiken? Ja, dat is dan weer een ander verhaal dan. Het blijft hetzelfde ketogeen dieet, maar je hebt een ander doel, een andere context. Daar liggen de finesses en de nuances. Dus ik word ook heel vaak afgeschoten op, ja, maar ketogeen is gevaarlijk. Nou, niet altijd. Zeker niet wanneer je het ook gewoon doelgericht inzet.
Ja, nee, zeker.
Ja. Nou, ja, verzadigde vetten, je noemde ze al natuurlijk. En dan hoor ik jij ook zeggen van, nou, dan laat dan even die verzadigde vetten een beetje achterwege en ga naar olijfolie bijvoorbeeld. Ander onderwerp waar ik vaak op aangesproken word is, ja, wat vind je dan van plantaardige oliën? Zijn nou de omega-6 rijke plantaardige olie, zoals zonnebloemolie of lijnzaadolie of safloerolie, dat soort oliën, koolzaadolie ook volgens mij. Zijn die nou gevaarlijk voor hart- en vaatziekten of niet? Of is het een beetje overdreven?
Ja, dat is een hele lastige. Hè? Want uiteindelijk zit hier ook weer. Hè, ik weet niet of je. Ja, je waarschijnlijk ken de research hè, van Chris Ramsden. Die hier baanbrekende ontwikkelingen heeft doorgevoerd. Door eigenlijk studies die in de archiefkasten waren geëindigd. Boven water te halen. En dat is wel heel belangrijk geweest. Want uiteindelijk was er best wel veel studiemateriaal. Waaruit naar voren kwam dat omega-6 vetzuren eigenlijk gewoon goed waren. He, dat waren meervoudig onverzadigde vetten, die zouden de kans op hart- en vaatziekten doen afnemen. He, die zouden gunstige invloed op het cholesterol hebben. Nou, dat hebben ze ontegenzeggelijk. He, maar uiteindelijk moet je naar het grotere plaatje krijgen. He, het gaat niet alleen om wat je cholesterol doet. Ja, dat is met ketogeen idem dito eigenlijk zo natuurlijk. He, maar het gaat erom wat doet op de lange termijn deze dieetverandering op je levensverwachting. Of laten we dan in ieder geval zeggen op je gezonde levensverwachting. He, dus het zal best dat mijn cholesterol een bepaalde kant op gaat, maar als ik daar korter van leeft, terwijl het cholesterol zich goed lijkt te ontwikkelen, dan heb ik natuurlijk helemaal niks aan. Nou, in die zin heeft Chris Ramsden twee studies in ieder geval, de Minnesota Health en de Sydney Heart, geloof ik, hè, die heeft hij boven water gekregen. En dat bleken beide studies te zijn waar, ja, hoe ongeloofwaardig het ook bijna klinkt, hè, maar waarbij dus de uitkomsten de onderzoekers niet uitkwamen, namelijk als zij verzadigd vet vervingen door omega-6, hè, dus door linolzuur. Dat de beide interventiegroepen een hogere incidentie van events en wellicht zelfs mortaliteit. Ik heb de getallen niet helemaal helder op mijn netvlies. Hè, maar in ieder geval was de event rate, hè, of dat nou cumulatief mortaliteit en events was van hart- en vaatziekten, was hoger als je dus je verzadigd vet verving door linolzuur. Dus oftewel het meest voorkomende omega-6 vetzuur. Nou, ook daar moet je afvragen hoe zit dat dan precies? He, dus is dat die omega-6, omega-3 ratio? Zijn omega-6 vetten van zichzelf nou ongezond? Nou, wat Remsen daar zelf over heeft gezegd, is opnieuw oxidatie. He, wat we net over LDL zeiden ook. He, dat heeft hij als een hypothese in de British Medical Journal gepubliceerd. He, dat toch dat linolzuur wel verhoogd gevoelig is voor oxidatie. En dat wellicht, nou ja, bewijs dan via overdracht van die oxidatie op LDL, dat dan ook weer atherosclerose aanwakkert. Ja, eigenlijk zijn de boeken er niet helemaal over gesloten. En het lastige natuurlijk, hè, in voedingsonderzoek is destijds kon dit. Hè, als je kijkt die studie die ik net noemde, hè, een van die twee, die is ook uitgevoerd in een inrichting met nou ja, sociaal gedepriveerden, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk tegenwoordig helemaal niet meer ethisch te bewerkstelligen om zoiets te doen. Ja, en ja, ik denk wel dat als je kijkt naar, hè, dus mijn historische eigen onderzoek naar de omega-3, omega-6 ratio in het dieet van jager-verzamelaars. Ja, dan adviseer ik eigenlijk niemand meer en eigenlijk al jarenlang om nog in de keuken zonnebloemolie, safloerolie, hè, de echte omega-6 oliën te gebruiken. Hè, ik ken eigenlijk geen toepassing waarin dat nou nuttig is. Hè. Dus als je kijkt naar onderzoek zoals het hoort te worden uitgevoerd, nou, daar zijn die studies die ik net benoemde van Chris Ramsden. Daar is eigenlijk al uitgekomen dat als je puur omega-6 studies bekijkt, dat gaf oversterfte. Als je die omega-3 studies, die eerder wel gepubliceerd waren, die in combinatie met omega-3 oliën, hè, dus neem bijvoorbeeld een, nou ja, noem eens wat, lijnzaadolie, hè, waar omega-3 in zit, maar ook omega-6, hè, als je, of walnootolie, als je dat soort olies gebruikt in plaats van verzadigd vet, dan gaat je kans op hart- en vaatziekten omlaag. Nou, dat suggereert al dat het belangrijkste effect uit de omega-3 moet komen, want anders was het van de omega-6-studie SEC ook wel omlaag gegaan en dat ging het niet. Hè, dus zo kijk ik daar een beetje naar, dat ik denk, ja, die balans zal toch wel van belang zijn. En als je dan kijkt, welke studies zijn wel heel netjes uitgevoerd met olie? Nou, daar is met omega-6, met omega-3 puur, is de laatste jaren niks meer uitgevoerd. Met kokosolie is nog nooit een studie uitgevoerd. He, dat is alleen maar op zachte eindpunten. He, dus op je cholesterol, of je triglyceride, op je CRP. Maar er zijn geen harde eindpuntstudies van. Ja, dus dat vind ik al helemaal soft science. En dan de echte mooie studies die er zijn. Ja, dat zijn de studies met olijfolie. He, de Mediterranean Diet Studies. De Predimed-studies, dat zocht ik. He, dus die in de New England hebben gestaan, van S terug. Ja, dat zijn prachtige studies waarbij echt hele grote groepen mensen, weliswaar een secundaire preventie, maar met een hoog risico op hart- en vaatziekten, ja, die kregen gewoon letterlijk een fles olijfolie gebracht elke week. En dat moest op zijn.
Zo, ja.
Ja, en die ging op. En daar is een analyse in de New England verschenen. Ja, je kunt van alles van de New England vinden, maar uiteindelijk is daar het board van reviewers is heel streng. Hè, dus daar is ook echt een rectificatie. Het artikel is nog teruggetrokken ook, omdat ze erachter kwamen dat vader en moeder in hetzelfde gezin die fles olijfolie kregen. En dat vonden ze dan een bias. Dus er moesten alle gezinsleden die in de studie waren meegenomen, moesten er nog uitgehaald worden. Nou, het mooie is, dat maakte helemaal niet uit voor de uitkomst. Dus dat bleef gelukkig overeind. Maar er is een
Ja.
hele mooie studie. Hè? Dus als je olijfolie toevoegt, wat dus een combinatie van omega-9 en ook wat zonnebloemolie is, hè? Wat omega-6. Ja, dat wel heel goed uitpakte.
Oké.
En
Dus
misschien
even.
wel omdat in olijfolie antioxidant zit in plaats van pro-oxidant.
Ja, dat zou ook nog kunnen. Dus even heel praktisch voor een luisteraar die nu denkt van ja, maar nu ben ik in de war. Wat zijn nou gezonde vetten? Olijfolie sowieso. Wat zou je nog meer volop kunnen gebruiken?
Nou, eigenlijk gebruik ik alleen maar olijfolie volop. Omdat ik daarvan overtuigd ben, hè, door de studies die er zijn gedaan en door de pathofysiologie die ik van die vetten begrijp, dat het eigenlijk heel neutraal is. En ik zeg alleen, dat gebruik ik eigenlijk voor vrijwel alles. Maar je kunt natuurlijk, als je zegt, ik heb een omega-3-rijke olie, hè, zoals die lijnzaadolie die ik noemde. En er is nog eentje die nog rijker is, maar die heel moeilijk te krijgen is. Dan moet je echt naar speciaalzaken gaan. Daar je
Ja.
klauwen met geld. Ja, denk ik. Ik weet niet of dat het waard is.
Die
Maar dan,
perilla of zo.
ja, die, ja, de perillaolie. Ja, precies. Nou, die kun je over je salade doen. En dan vind ik in ieder geval. Ik heb het wel eens gehad. Hè, ik vond het niet heel bijzonder. En ik vind die lijnzaadolie vind ik nog wel lekker. Daar zit wel een leuk smaakje aan. En ik gebruik zelf gewoon heel veel lijnzaad om overal in mijn ja, eten waar het kan te kieperen.
Ja.
Ja, dat vind ik een hele mooie manier om eigenlijk aan mijn omega-3 te komen. En ik gebruik af en toe eens een notenolie, zoals walnootolie, maar eigenlijk meer voor de smaak dan dat ik dat denk dat het enige significante bijdrage heeft aan mijn inname.
Ja, smaakt
Want
lekker. Ja.
ja, het is toch maar een heel klein beetje wat je af en toe over de salade gooit.
Ja.
Ik zeg dus eigenlijk tegen iedereen, die hele zonnebloemolie, arachideolie, gewoon allemaal helemaal niet. Nul, nada, niks. Niet in je huis.
Nee. En bij keto zie je ook heel vaak roomboter, volle zuivel, slagroom in de koffie, vetbombs, overal met MCT-olie in. Wat vind je
Ja,
daarvan?
nou, de laatste die je noemt vind ik interessant. Hè? Maar dus alle roomboter en alle verzadigd vet van een hoger getal hebben. Bij vooral de 16-0, het stearinezuur, dat zit toch wel heel veel in zuivel. Ja, grappig genoeg, dat kun je ook in mijn boeken terugvinden. Hè? Dus als je naar wild kijkt, die hebben dan net weer wat meer 18-0. Hè? Dus of twee C-atomen eraan vast. Wat ook een gunstige invloed op je lipidespectrum heeft in ieder geval. Ja, maar je 16-0 verzadigde vet, ja, dat is toch wel wat in de westerse zuivel, kaas, melk, boter vooral zit. Ja, ik vind dat een vet wat je niet te veel binnen moet krijgen.
Ja.
Dan kun je ook naar kokosboter gaan, hè, kokosolie. Daar zit dan niet 16-0, maar daar zit dan in theorie in ieder geval veel 12-0. In de praktijk ook weer veel 14-0 in. Dus dat zijn weer wat korter, maar eigenlijk middelketen vetzuren. Ja, ook die hebben een heel ongunstig effect, hè. Ze halen weliswaar je HDL omlaag. Maar je LDL gaat ook enorm, sorry, je HDL omhoog. Hè, je HDL gaat omhoog. Maar ook je LDL gaat enorm omhoog. Ja, ik word daar niet heel blij van. Niet als cardioloog, maar ook het pathofysiologisch mechanisme niet. Ja, ik denk toch dat dat niet een hele gunstige ontwikkeling is.
Nee, oké.
En die MCT-olie, ja, dat vind ik dan wel een mooie. Ik moet eerlijk zeggen, de literatuur is wat dunner daarover. Hè? Dus op zich, kokosolie wordt natuurlijk uit de hoek van de short-chain fatty acids vaak aangeprezen. Ja, maar wat ik net al zei, hè, er zit vooral veel laurinezuur in kokosolie. Dat is gewoon een medium chain fatty acid. Dat is geen, dat, of dat is eigenlijk meer een long, of een, ja, niet een echte MCT. Hè. Dat zijn de 8-0 en de 10-0. Dus
Klopt.
maximaal 10 koolstofatomen. Ja, daar is wel aangetoond dat dat een hele mooie invloed op je, in ieder geval je darmen heeft. Hè. Dus voor je microbiome gunstig, voor de gezondheid van je darm gunstig. Dus ja, om eerlijk te zijn, dat is ook een van de drie soorten olie die je bij mij thuis terugvindt. Dus ik heb een fles MCT-olie staan om af en toe eens ergens naar bewijs van in de koffie te kiepen.
Ja.
Ik heb de zonnebloem, nee, sorry, de olijfolie overal staan en de lijnzaadolie, ja, af en toe voor de koude dressing.
Ja, oké, helder. Dus als we nu even mogen samenvatten, want we zitten alweer een tijdje te praten, zie ik. Dus we gaan alweer bijna aan het eind aan breien. Verhoogd LDL vereist dus meer onderzoek. Om te kijken van als iemand daarmee te maken heeft, van wat speelt er bij deze persoon? Hoe ziet hij eruit? Hoe is hij eraan toe, metabool gezien? Hè, dus het is niet alzeggend, zoals dat vaak wel gebracht wordt. Dus ik denk zeker bij mensen die ketogeen eten en wat vetrijker eten, kijk verder dan dat. Laat je verder onderzoeken of bel Remco. Dat kan natuurlijk ook. We gaan zo even kijken waar je te vinden bent voor degene die dat interessant vindt. Welke vetten wel, welke niet? Nou, dat hebben we intussen ook besproken, hoe dat zit. En een ketogeen dieet, niet per definitie levensgevaarlijk dus.
Sowieso niet per definitie. Het kan wat
Nee.
mij betreft zelfs levensreddend zijn in die end. Ja,
Ja.
ik ben persoonlijk geen fan van een levenslang ketogeen dieet. Hè. Precies wat je zegt, ik zie het eigenlijk als een tijdelijke interventie. Waarbij je zeker heel veel componenten uit het ketogeen, wat mij betreft, mag meenemen voor langer. Maar ja, ik heb toch ook, als je naar de lange termijn consequenties gaat. Ja, er zijn ook echt hartritmestoornissen in het kader van een ketogeen dieet beschreven door QT-verlenging. He, dus dat er toch bepaalde mensen, he, en je zult het maar zijn, he, genetisch gevoeliger zijn via bepaalde ionkanalen, he, dat er toch een verstoring uitkomt. Ja, en een levensbedreigende hartritmestoornis. Ja, alleen de mensen die het ziekenhuis halen kunnen een case report produceren.
Ja.
Maar ik weet niet hoeveel daar thuis het loodje hebben gelegd. He, en dat zullen er niet heel veel zijn, als was het echt wel meer bekend. Maar dat het aangetoond is bij mensen, ja, dat toont wel aan dat je op je qui vive moet zijn. He. Er zijn ook wat studies. Voor spieraanmaak, hè, dat toch via IGF, hè, groeihormoon, dat daar ook wat remmende werking uitgaat. Hè. Er is voor botaanmaak, hè, is er ook wel een associatie voor sarcopenie op de lange termijn. Ja, ik vind dat toch wel dingen waardoor je, eigenlijk wat jij zelf ook zegt, hè, je moet het selectief met kennis en niet blind gebruiken. En ja, ook goed beseffen bij wie wel en bij wie niet. En dan ook, hè, dat het geldt natuurlijk hetzelfde voor die GLP-1-agonisten, hè, die prikpillen voor suikerziekte waar iedereen van wil afvallen. Ja, ook dat is niet een zo simpele oplossing voor overgewicht als het lijkt. Hè. Mensen moeten echt wat informatie daarbij krijgen, want anders plassen ze net zo goed hun spiermassa uit.
Ja.
Ja, en dat is voor de lange termijn precies wat je wilt voorkomen als je bijvoorbeeld geen metabool syndroom meer krijgt. Hè, want het metabool syndroom waar we mee begonnen. Ja, dat is niet alleen nou ja, prediabetes en vetmassa, maar dat is ook de verhouding tussen je spieren en je vetmassa. Ja, en ik maak me dan niet alleen zorgen over die ellendige elektrische fietsen, maar ook wel in die zin over GLP-1-agonisten, hè, waarbij mensen dus ja, behalve hun vet ook hun spiermassa kwijtraken. En ja, in de ketogene hoek zijn dat dus wel, wat mij betreft, een soort van ja, ontwikkelingen die in ieder geval, hè, dus voor zover we natuurlijk, we moeten experimenteren om wijzer te worden. Maar het mooie van dit soort communities, hè, je moet wel vrij extremistisch zijn om ketogeen te zijn, in mijn perceptie. Ja, de meeste van die extremisten kun je volgens mij ook, en dat kun jij misschien door je zet persoonlijk wel voor elkaar krijgen, hè, dat die mensen hun data invoeren in databases. Hè, dat Oriode-studie, ja, hoeveel mensen die ketogeen eten, zullen niet allang zeggen, joh, dat experiment heb ik al 10 keer gedaan. Hè, en
Ja.
als ze dat soort dingen doorgeven op een centraal punt, waarbij we erachter komen, hey, maar hè, het verhaal wat ik nu in de literatuur terugvind, is dat voor jonge vrouwen op een ketogeen dieet, die op high intensity training exercise, op HIIT werden gezet, die lukte het veel minder goed om spiermassa bij te kweken dan mensen die op een normaal dieet, nou niet eens op een, ja, op een ja, vrij normaal dieet stonden. Ik zit trouwens te bedenken, dit was een rattenstudie. Oeh, maar goed,
Ja.
het was in ieder geval een rattenstudie waarin dit eruit kwam. En dan denk ik, ja, dat zijn ook voor mensen dan wel interessante dingen om te observeren. Kijk, als er nu een heleboel mensen die luisteren zeggen, hé, hey, wacht eens even, hou eens even, Kuipers. Ik ben geen rat en ik heb een ketogeen dieet en ik heb gefitnessd in die tijd. Ik heb heel veel spiermassa gemaakt. Maar het kan ook zijn dat doordat wij hier nu over praten, dat mensen zeggen, potverdrie, als ik terugdenk, ik ben een fanatieke fitnesser. Nu je het zegt, ik had toen ook heel veel moeite om spiermassa bij te maken. Sterker
Ja.
nog, het ging er misschien wel af. Nou, als ze dat naar jou terugkoppelen en jij krijgt daar centraal straks, noem eens wat, 17 meldingen van, en je had er eerder nooit van gehoord, dan hebben we wel een punt.
Ja,
Maar dat is
precies.
alleen maar mooi dat we op die manier erover praten. En dus, nou ja, rattenstudies betrekken op mensen. Want we worden
Ja.
alleen maar wijzer door ja, de informatie te verzamelen en niet ja,
Nee.
weg te poetsen als dat geldt niet. En er is alleen maar roze geur en maneschijn.
Nee, meer case studies hebben we nodig. En vooral blijf kijken naar de context en wat het met iemand persoonlijk doet. En ook kijken hoe voert hij dan het ketogene dieet uit.
Ja.
Dat zijn allemaal factoren die belangrijk zijn. Je kan ook in ketose raken, zeg ik altijd, van frikandel en mayonaise eten. Ja,
Absoluut, ja,
dat
nee,
moet je niet
exact.
doen.
Hetzelfde met vegetarisch dieet. Ik bedoel,
Ja.
als je alleen maar groente eet, prima. Maar er zijn mensen die het van chips en donuts doen. Ja, dat is nog steeds vegetarisch. Maar
Ja,
crap
precies.
natuurlijk, ja.
Ja, dus dat is heel belangrijk om dat te benoemen, dat niet elk dieet wat dezelfde naam draagt ook hetzelfde is uiteindelijk. Dus dat
Absoluut.
goed om mee te nemen. Hey, even tot slot, wat is over het algemeen jouw voedingsadvies aan jouw patiënten? En wat kunnen mensen op zijn minst doen om een betere hartgezondheid te hebben?
Ja, in die zin ben ik altijd van de meertrapsraket. En ik zit natuurlijk, we hebben het al over gehad, in de metabool ongezonde hoek vaak. Hè, maar ik begin, en dat was ook vandaag weer op de podium het geval, altijd met als ik mensen heb waarbij ik zie, nou, dit risico moet ik niet meer zoeken in roken en LDL. Hè, want dat heeft inmiddels ook iemand anders wel behandeld. Dan ga ik meestal naar overgewicht en wat we net noemden, het metabool syndroom. En dan begin ik met, nou, wat drink je? En als daar bijvoorbeeld calorieën gedronken worden, is dat eigenlijk mijn eerste punt van aandacht. Ik zeg, begin daar nou eens mee. Drink geen calorieën, helemaal niks. Drink alleen maar water
Ja.
of drink water met een smaakje. Dat wil zeggen, een kruidendrankje, koffie of thee. En ook geen cola light, allemaal van dat soort onzin. Hè, we weten eigenlijk niet wat het doet. En het enige wat ik wel weet wat het doet, is dat je je gewend houdt aan zoet. En dat is precies wat ik eruit wil. He, dus ongezoete thee, ongezoete koffie, ongezoete nou ja, water uiteraard, maar ook gewoon geen frisdranken, dat soort dingen. Dat is eigenlijk waar ik begin. Nou, dan zul je denken, jeetje, zijn er nog mensen? Ja, er zijn genoeg mensen die zoveel calorieën drinken dat het echt daarmee al ongeveer driekwart van de oorlog gewonnen is. Nou, dan ga ik vaak naar de suikers, he, de toegevoegde suikers. Daar ga ik in gesprek over hoeveel koolhydraten mensen eten. Dus dan kom je op het gesprek, nee, ik eet echt bijna niks. Of ik eet echt heel gezond, ik eet helemaal geen koolhydraten. Nou, dan stel ik wel ontbijtje ermee. Nou ja, twee boterhammen met kaas. Dan denk ik, nou, wat zijn die boterhammen dan?
Ja.
Ja, dan zie je toch ook dat mensen vaak geen idee hebben wat een boterham is. Hè? Dat koolhydraten zijn. Nou, wat dan bij het avondeten? De aardappels blijken dan ook altijd niet gezien te worden als koolhydraten. Nou, enzovoort.
Ja.
Ja, dan ga ik vaak de koolhydraten minderen. Dus dan zit je eigenlijk heel erg. Ik begin eigenlijk met een heel ketogeen deel eigenlijk. Hè? Dus die koolhydraten eruit. Ja, en dan ga ik nog eens zeggen wat het meer moet worden. Dus vooral eerst even een stukje minder. En de hoop dat mensen ook minder calorieën gaan eten. Nou ja, als ik dat dan niet bereik, en dan ga je uiteindelijk ook nog meer switchen. Dan ga ik meer het voorbeeld geven van zorgen dat het bord bestaat uit steeds minder aardappelen en meer groenten. En eventueel meer vlees of vis of gevogelte.
Ja.
Maar vooral die groenten, hè, want daar ben ik wel heel erg fan van. In de zin van dat er weinig calorieën in zitten, dat er geen verzadigd vet in zit. Ja, en dan probeer ik mensen soms ook af te leren om, nou ja, te veel porties op een dag, hè, wat nog oude diëtisten ook vaak geven, hè, dus de tussendoortjes, hè, maximaal 3 keer per dag eten. Nuchter bewegen is een belangrijke, die ik daarbij ook nog meeneem. Ja, dan ben je eigenlijk al een heel eind, hè. Dan kom je daarna echt in puntjes op de i, als je dan nog, nou ja, de olie benoem ik vaak nog wel, hè, dus wat we net eigenlijk besproken hebben van olie, dat benoem ik. Ja, en dan kom je echt in de details uit waarbij ik denk, nou. Ik vraag me af wanneer ik daaraan toekom bij een patiënt die bij mijn huidige hospital rate turnover van maximaal 2, 3 jaar in een ziekenhuis. Ja, dan ben je mensen weer uit het zicht verloren voor je eigenlijk dit allemaal überhaupt goed op de rails hebt.
Ja, precies. En nou noem jij al een paar keer je boek. En normaal heb ik altijd mijn boek om me heen staan en laat ik het zien. Maar ik heb hem op kantoor laten liggen waar ik mijn hele collectie boeken heb. Dus jouw boek, dat is al een paar jaar geleden geschreven. Hoe heet het? Is het nog
Het
te koop?
heet, ik zit te kijken, ik heb hem hier ook niet liggen.
Nee.
Ja, ik heb er twee geschreven. Het oerdieet en oergezond. Waarbij het oerdieet echt een wetenschappelijke pil is. Hè, wat mensen ook wel eens terugkoppelen van, jeetje, moest je nou zo wetenschappelijk zijn? Nou, het antwoord is daarop nog steeds volmondig ja. Hè,
Ja.
want ik ben echt een wetenschapper en ik word in die zin in de cardiologie community ook nog steeds gewoon vrij serieus genomen. Omdat ik dat heb neergezet als echt een heel wetenschappelijk boek. Ja, daar zien ze ook dat ik niet in een of andere goeroe ben die een dun boekje met allemaal kort door de bocht adviezen van linksdraaiende kikkererwten heeft neergezet. Nee, het is echt een heel uitgebreid boek. En voor wie wat te moeilijk vindt, die kan het oergezond pakken. Hè. Dat is veel korter, veel praktischer. Maar dan, hè, voor de critici was het eigenlijk moeilijk af te kraken, omdat ik zei bij alles wat ik kort door de bocht formuleerde, wil je hier het mits en het maar van weten, moet je oerdieet erbij pakken.
Ja.
Dus ja, die zijn nog steeds op de markt. Dat wil zeggen, de markt is www.remcokuipers.com. Dat is mijn website. Want ja, mijn uitgever was groot en dat vond ik op zich wel leuk. Maar achteraf bleek, hè, dus als de turnover van de boeken wat omlaag gaat, dan gooien ze eruit. Toen
Ja.
waren mijn boeken niet meer verkrijgbaar. En ik merkte dat er nog heel veel vraag was. Die kreeg ik dan weer via de mail. Dus ik verkoop dat nu zelf op mijn website en dan kun je ze bestellen. Dus ja, ik zou zeggen, doe het liever juist niet op bol.com. Hè, want ik zie dat daar mensen echt soms 60 euro voor het boek vragen. Nou, A, snij jezelf dan in de vingers, want zo duur is het op mijn website bij lange na niet.
Nee, goede tip. Goed om te weten waar ze jou kunnen vinden en waar ze je boeken ook kunnen vinden. Ja, de tijd is echt voorbij gevlogen, maar goed, ze moeten weer af gaan ronden. Onwijs blij dat je deze tijd genomen hebt om dit toe te lichten, ook vanuit jouw beroep, vanuit jouw achtergrond. En ik hoop dat het voor veel mensen ook gewoon ja, wat ademruimte geeft, dat hoog LDL niet per definitie een probleem is, maar dat je gewoon veel breder moet kijken dan dat. Dus ik denk dat dat een hele goede is om mee af te sluiten.
Ja, misschien mag ik er nog één iets over zeggen.
Ja, zeker.
He, want ik vind het juist, he, heel belangrijk dat mensen ook daarin de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid gaan nemen in de toekomst. Dat is in de praktijk heel lastig. Zeker als we het, waar we het ook al over hadden, he, dat de huisartsen toch vaak niet de hoeveelheid kaas hiervan gegeten hebben die je zou hopen. Dat kun je ze niet kwalijk nemen, daar hebben we het ook al over gehad. En in die zin is het heel lastig dus voor een patiënt, noem even het aureole-experiment.
Ja.
Dus hoe kom je nou erachter wat je eigen cholesterol is en hoe het reageert? Als je elke 6 weken bij je huisarts aankomt, dan word je op een gegeven moment letterlijk uitgekotst. Ja, dat kun je ook niet kwalijk nemen. Die huisarts die heeft dan wat beters te doen dan te kijken wat jouw experiment oplevert.
Ja.
Nou, dan vind ik het frustrerende dat er heel veel start-ups zijn die labtesten thuis aanbieden. Dat is op zich een goede ontwikkeling, laat ik dat voorop stellen. Maar het frustrerende vind ik dat ze dat tegen bedragen doen dat ik denk, ja, ondernemer, leuk startbedrag. He, dus ik zou in die zin in de gaten houden, en dat is nog geen reclame voor mijn eigen bedrijf, maar ik ben dus wel bezig om dit dus aan te bieden, waarbij echt de intentie is dat mensen tegen een lage prijs een cholesteroltestje gewoon thuis kunnen doen. En er zijn wellicht ook wel wat meer die dat aanbieden, maar als ik weet wat dit kost, he, als je bedenkt dat kost ongeveer 4 euro, 5 euro dat labtestje, nou, dan moet je het naar huis sturen, dat kost wel even wat meer overhead kosten. Laten we zeggen dat je van 15 à 20 euro kwijt bent, ja, dan is het voor mij niet logisch dat dat 60 euro online kost. Ja, maar ik hoop dus dat in de toekomst, en wellicht Louisette via jouw instituut, hè, dat mensen dat veel laagdrempeliger kunnen aanschaffen en dat die data ook nog bij jou in database terechtkomen. Nou, hoe mooi zou dat zijn? Hè, dan schrijven we daar prachtige een case-serie van honderden casussen over. Hoe mooi is dat?
Ik hou me aanbevolen. Klinkt goed.
Doen we het samen.
Top. Nou, dankjewel. En we gaan elkaar vast nog een keertje spreken hierover.
Ongetwijfeld.
Goed, dankjewel.
Oké, Luzette, tot ziens.
Tot ziens. Hiermee zijn we aan het einde van het interview met Remco, maar nog niet aan het einde van deze aflevering. Want ik ben ontzettend trots om te kunnen melden dat de Keto-podcast vorige week door de 250.000 downloads heen is gegaan. Echt zo tof om te merken dat de podcast steeds meer beluisterd wordt. En dat zie ik ook in mijn mailbox en op social media, want ik krijg steeds meer reacties en vragen naar aanleiding van de podcast. Dus heb je ook een vraag of inhoudelijke feedback, of wil je graag dat ik een bepaald onderwerp bespreek in de podcast? Stuur me dan gerust een mail en dan ga ik je sowieso een antwoord geven. En wie weet komt jouw onderwerp ook aan bod. En je kunt je mail gewoon sturen naar info@ketogeeninstituut.nl. Vandaag, 28 augustus 2024, de dag dat deze podcast uitkomt, wil ik je nog even herinneren aan de Early Bird actie die nog een paar dagen geldig is. En dat is de actie voor de opleiding ketogene metabole therapie. En de eerste module daarvan heet Switch. En je krijgt dus 100 euro korting als je je aanmeldt voor 1 september. Dus alleen deze maand nog krijg je die korting en daarna komt deze actieprijs nooit meer terug. En dan heb ik nog iets leuks om aan te kondigen. En dat is dat we op 16 september weer de Keto Switch Challenge gaan doen. En dit keer onder leiding van ketotherapeut Floor van Leeuwen. En je kent haar misschien nog wel uit de aflevering van de Keto Podcast nummer 69 uit mijn hoofd gezegd. En Floor is ook deel van ons adviesteam en verzorgt de adviesgesprekken. En ik ben dan ook super blij dat Floor de challenge gaat doen. Want ze is echt een kei, heel ervaren als therapeut en werkt ook al jaren met ketocoaching in haar praktijk. Dus je bent bij haar in goede handen. En alle informatie over de challenge vind je uiteraard op de website. En die zal ik voor de zekerheid Of de link zal ik even in de zekerheid ook in de show notes zetten voor je, zodat je niet hoeft te gaan zoeken. Dus je kan je nu aanmelden voor de challenge met Floor en dan kan je met haar 14 dagen lang aan de slag om in ketose te gaan of om de ketodraad na deze zomervakantie weer op te pakken. En tot slot, ik wil nog even iets toelichten, want ik krijg heel veel vragen over iets in de afgelopen weken en ik ben me ook erg bewust dat er wat verwarring is. En ja, je hoorde het al net een beetje, de eerste module van de opleiding ketogene metabotherapie, die heet Switch. Maar de challenge, die heeft ook Switch in de naam. En er waren meerdere mensen die vroegen wat voor hen nou het beste zou zijn, de opleiding of de challenge. En ik snap dat het verwarrend is, dus twee namen die op elkaar lijken, maar echt totaal iets anders zijn. Dus daarom leg ik het nog even kort uit. Ik begin met de challenge, de Keto Switch Challenge zoals wij die noemen. En die is bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met keto voor zichzelf. Dus wil je eens een keer ervaren of dat voor je is, of wil je niet meteen een heel leefstijlprogramma willen aanschaffen, maar gewoon even verkennen wat er allemaal bij komt kijken, waar je op moet letten, doe dan deze challenge. En die kost slechts €57 en je kunt meedoen met Floor, die je dan stap voor stap 14 dagen lang door de eerste fase heen loodst. Dit is dus geen cursus of geen opleiding, maar echt een challenge. En je moet ook echt aan de bak, want elke dag krijg je een opdracht en na 14 dagen is de challenge weer voorbij. En heb jij een bliksemstart kunnen maken met je ketogene leefstijl? Of heb je misschien de draad weer kunnen oppakken als je tijdens de zomervakantie het even hebt laten vieren? Dus dat is de challenge. En de andere switch is module 1 of level 1 van de nieuwe opleiding ketogene metabole therapie. En deze opleiding vervangt de vorige opleiding die ketogene therapie heette. En deze nieuwe versie van de opleiding bestaat nu uit 3 levels, of 3 modules, hoe je het noemen wilt. En elke module heeft ook een naam. Nummer 1 heet Switch, nummer 2 heet Adapt en nummer 3 heet Boost. En bij elkaar vormen deze dus de opleiding ketogene metabole therapie. Je kunt ze 1 voor 1 los volgen, maar wel altijd in die volgorde. En ik ga zo even uitleggen of er vrijstellingen voor mogelijk zijn, ja of nee. Maar ja, waarom heten deze modules nu zo? Nou, deze namen die verwijzen naar de stappen die je zet als je naar een ketogene leefstijl overstapt. Dus eerst switch je van voeding, maar ook van mindset. En dan leer je je leefstijl aan te passen aan je nieuwe voedingspatroon. Dus dan adapt je eigenlijk. En dan, als je de ketogene leefstijl naar een next level wil brengen, dan ga je boosten. Dan is de naam boost wel passend. En zo gaat een leerproces ook. Eerst moet je nieuwe stof tot je nemen en bepaalde dingen anders leren zien en anders gaan benaderen. Dus dat is een switch. Dan ga je het geleerde aanpassen aan je handelingen en je werkwijze. Dat is module 2 en die heet adapt. En tot slot boost je je vaardigheden nog verder door het in de praktijk te gaan brengen. En dat is de derde module die dus boost heet. En dat vond ik hele mooie passende namen die op beide processen, zowel het metabole proces als het leerproces, ja, betrekking hebben en dat ze dat weergeven. Dus vandaar die namen, maar het is een beetje verwarrend. En om die verwarring nog groter te maken, zit er in module 1, die dus Switch heet, ook een verplicht onderdeel en dat is een pro-versie van de challenge. Dus ook de studenten zullen moeten ervaren hoe ketose voelt en hoe je dat kunt bereiken. En ook als je al langer in ketose bent of als je al een tijdje een ketogene leefstijl hebt gevolgd, dan is het zeker zinvol en zelfs verplicht om hier aan mee te doen. Het is ook echt learning by doing. Je leert niet alleen hoe anderen dit proces ervaren, welke valkuilen er zijn, welke vragen er opkomen, welke logische stappen er zijn. Het is ook heel waardevol om dit mee te maken, want je zult zien dat dit dingen zijn die je ook zult gaan tegenkomen als je in de toekomst zelf anderen wilt gaan begeleiden met een ketogene leefstijl of met ketogene metabole therapie. En ik vind ook echt dat ieder student, iedereen die anderen wil gaan helpen in ketose te komen, dit ook zelf moet ervaren. Ketose kun je onmogelijk leren uit een boekje. Kan echt niet. Je weet echt niet waar je het over hebt als je het nog nooit zelf ervaren hebt. Dus vandaar dat deze pro-versie van de challenge ook echt een must is. Nou, voor wie is deze opleiding geschikt? In de eerste instantie voor iedereen die nu al gezondheidsprofessional is en ketogene metabole therapie wil gaan toevoegen aan zijn of haar praktijk, maar ook zeker geschikt voor als je nu nog iets heel anders doet en gewoon meer wilt leren over ja, ketogene processen, omdat je het zelf al ervaren hebt of dat je liever een cursus doet dan 20 boeken leest. Maar onderschat deze module vooral niet, want je gaat al vrij snel de diepte in en leren over de biochemie achter ja, wat er gebeurt als je koolhydraten sterk gaat beperken of als je gaat vasten. En het is allemaal best uitgebreid. En deze module is dus de essentiële basis voor de gehele opleiding. Het is dan ook niet mogelijk om een vrijstelling te krijgen voor als je bijvoorbeeld al zelf best ervaren bent in het volgen van een ketogene leefstijl. Want als je uiteindelijk de afsluitende lesdag van module 3 wilt gaan doen en je examen wilt gaan halen, dan zul je deze basis ook echt bestudeerd moeten hebben en in je hoofd moeten hebben zitten. Kan gewoon niet anders. De enige vrijstellingen die we geven zijn aan onze alumni die de ketogeentherapie al hebben gevolgd ergens in de afgelopen 4 jaar. Of deels aan de mensen die de andere opleiding ketogene voeding en leefstijl hebben gevolgd. Hoewel zij nog wel iets meer moeten gaan bijleren voordat ze op hetzelfde level zijn. Dus dat zijn de enige uitzonderingen die we kunnen maken. En ja, ben je nou zo'n oud student en werk je er nu ook al mee in je praktijk, dan komen we binnenkort met informatie over wat je eventueel kunt doen om straks ook een certificaat ketogene metabolotherapie te krijgen. Dus die opleiding die je al hebt gedaan is zeker niet voor niks geweest, maar meer informatie komt in de loop van september naar je toe. En mocht je nu denken, genoeg gepraat Louisette, waar vind ik meer over die opleiding? De link staat voor je in de show notes. En wacht vooral niet te lang, want die early bird korting van €100 loopt nog maar een paar dagen. Nou, ik hoop dat ik het hiermee wat duidelijker heb gemaakt en dat de verwarring wat is weggenomen. En ik denk dat ik de naam voor de challenge in de toekomst maar ga veranderen. Want ja, dit is niet helemaal duidelijk, daar ben ik me erg van bewust. Nou ja, bijna vergeten. Ook deze keer doen we de challenge in samenwerking met de Universiteit Leiden. Het team onder leiding van assistent-professor Eline de Keijster doet een hele mooie studie naar de effecten van voeding op het brein. En wil je daaraan meedoen? Dat kan, als je voldoet aan de criteria. En die vind je op de website van de LBI-onderzoeksgroep van de Universiteit Leiden. En de link staat ook voor je in de show notes. En daar kun je je ook aanmelden. Maar lees nou even heel goed de criteria. Je kunt alleen maar meedoen als je er ook echt aan voldoet. Als je net een beetje afwijkt, jaartje te jong, jaartje te oud, of toch te maken hebt met bepaalde aandoeningen, dan kun je je niet aanmelden voor de studie. Daar moeten we echt streng in zijn. Want we willen geen afbreuk doen aan de waarde van het onderzoek. Dus ja, mail sturen van, ah joh, mag ik af en toe toch alsjeblieft meedoen. Ook al voldoe ik niet helemaal aan de criteria. Spijt me echt enorm, maar het kan gewoon niet. En wil je gewoon heel graag meedoen, meld je dan gewoon aan voor de challenge. Die kost maar €57. Dus daar hoef je hopelijk niet al te lang over na te denken. Want ja, voor de prijs hoef je het niet te laten. Nou, genoeg voor deze aflevering. Het is een heel verhaal geworden. Maar dat krijg je na zo'n zomerstop waarin er weer van alles is gebeurd en dus veel te melden valt. Dus ik laat je nu gewoon gaan. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Louise Blikkenhorst. En graag tot de volgende keer.